wil, kan de Bijbel openslaan op Johannes 8. Johannes Evangelie, hoofdstuk 8. Zo. Broeders en zusters, ik wil het vandaag hebben over een prachtig verhaal uit het Evangelie van Johannes. Het is het verhaal van de overspelige vrouw. Voor mij is dat een van de meest ontroerende verhalen uit het Evangelie. Ik weet niet waarom, maar als ik Jezus zie spreken met vrouwen, dan ontroert mij dat zo diep in mijn ziel. Hij is de man die de vrouw weer haar rechtmatige plaats heeft gegeven. Er is geen ander dan hij, geen andere man. Dit is de man, de bruidegom, zoals de Bijbel hem ook noemt. De zonderloze, de verhevene, de koning, die weet hoe hij regeert, ook in zijn eigen huis. Jezus is de Zoon van God, die het huis bouwt voor zijn vader. Het is ter ere van zijn vader dat hij dat doet, broers en zusters. Hij is de bruidegom. Niemand gaat zo gentle, zo lieflijk met vrouwen om als hij. In die tijd was dat heel erg bijzonder. Omdat de vrouw eigenlijk meer eigendom was van de man in die tijd. Dan zijn echtgenoot. Het was echt een patriarchaal tijd, zoals we dat noemen. Hè. De man was de baas, zeg maar, de heerser. Sara noemde haar man Abraham ook heer. Daar zie je dat. Weet u, broeders en zusters, vrouwen hebben in de Bijbel staan voor een principe. Principe van onderworpenheid. Wij mogen daar nu in de moderne tijd anders over hebben, anders over denken, maar in de Bijbel staat de vrouw voor het principe van onderworpenheid. Kijk maar naar Eva, zij leefde in een verbond, in het huwelijksverbond met haar man, Adam, maar zij leefde naast hem, ze zijn gelijk, gelijkwaardig, maar die vrouw staat voor onderworpenheid en de man is de eerst verantwoordelijke. De man zal zich moeten verantwoorden voor het huwelijk. In deze passage die wij zullen lezen zie je ook dat de vrouw alleen voor Jezus werd gesleept als het ware door de fariseërs. Waar is de man? Ja, dat was ook zo in de hof van Eden. Eva werd misleid. Maar waar was Adam op dat moment? En broers en zusters. Ja, laten wij zien op Jezus, hoe hij zo geweldig de vrouw haar plaats geeft. Ja. De Heere God heeft een relatie met de mens. Hij verbindt zich aan de mens. En dat doet hij door middel van een verbond. Dat heb ik u vaker gezegd. En ik heb u in de afgelopen spreekbeurt heb ik u gewezen op Romeinen 6... 7 en 8, en we hebben het net ook gelezen, Romeinen 6 en 7 heb ik vooral behandeld, vorige keer nog, Romeinen 6, 1 tot en met 14, over het mede gestorven zijn met Christus en mede opgewekt, dat dat zo belangrijk is voor ons, dat het heeft te maken met positie, praktijk en getuigenis. Broeders en zusters, als u niet weet wat uw positie in Christus is, dan gaat uw praktijk, dan gaat u op eigen kracht doen. Dan gaat u de wet proberen te vervullen in eigen kracht. Omdat u niet weet wat het volbrachte werk van Christus u schenkt. Wat uw positie is in Christus als mens. Dat is een geweldige positie met autoriteit. Ja. Met onderscheidingsvermogen. Met verantwoordelijkheid. Autoriteit betekent weinig zonder verantwoordelijkheid, broeders en zusters. De mens is geschapen door God om te regeren. En dat zijn de principes van God. Autoriteit, onderscheidingsvermogen, verantwoordelijkheid, maar ook rekenschap willen geven van wat je doet. Dus verantwoording willen afleggen. Waarom ik dit doe zoals ik het doe. Dat zullen wij allemaal moeten doen, broeders en zusters. Niet alleen aan het team waar wij nu in samenwerken, bijvoorbeeld in de gemeente, zijn wij verantwoording schuldig van wat wij doen. Maar ook voor God. Waarom doen wij de dingen zoals wij ze doen? En is dat, wat is het belangrijkste criterium daarvan als wij God dienen? Dat Hij verheerlijkt wordt en niet ik. Het gaat niet om mij in hetgeen wat ik doe. Het gaat om de getuigenis van Christus. Wat is het getuigenis van Christus? Dat is dat Hij de gezondene is van de Vader. En dat Hij gestorven is voor ons. En dat Hij opgestaan is. Dat vooral, dat Hij opgewekt is. En ten hemel gevaren is. Hij zit daar in die troon. Dat is een mens, broeders en zusters, dat heb ik u vaker gezegd. In de troon van God zit een mens. En die mens heeft God de Vader het oordeel gegeven om over ons te oordelen. Hij heeft die opdracht gegeven aan die zoon. Dat is geen oordeel waarover wij met angst en beven moeten stilstaan en naar uit moeten zien. Johannes zegt in zijn zendbrief dat het een oordeel is wat wij met vertrouwen tegemoet zien vanwege de liefde die in ons hart is uitgestort. De liefde kent geen angst. Angst is de grootste vijand van liefde. Als u niet durft, als u geleid wordt door angst, dan durft u ook niet vrij te zijn in de liefde. Ja, de kracht van de liefde is de grootste kracht. Dat is God zelf die alles geschapen heeft. Broers en zusters, we hebben daar gelezen over twee heren dienen. In Romeinen 6, dat hebben wij vorige keer toen ik hier gesproken heb ook over gesproken. Romeinen 6 vers 15 tot en met 23 is dat, dacht ik. He? Twee heren dienen. De mens is geen autonoom wezen. De mens staat onder gezag. En dat is wat de vrouw uitbeeldt in de schrift. De mens staat onder gezag. U en ik staan onder gezag. Wij zijn onderworpen aan de geestelijke wereld. Als u God niet kent, staat u onderworpen aan de vijanden, de oppositie tegen Gods troon. Als u God kent, dan mag u tot die troon komen. In genade. U hebt de vrije toegang. U kunt elk moment tot hem komen. Broeders en zusters, wat een genade van God. Ja, de mens heeft het verbond, de relatie met God, verbroken. In de hof, in het begin. Zij waren daar geplaatst om te regeren. Om de hof te bewaren. Om de schepping van God te bewaken. Maar zij zijn niet in hun eerste verantwoordelijkheid, in hun waarheid blijven staan. De mens is afgeweken van zijn opdracht. En heeft het verbond, de relatie met God, wat ik u zeg, is altijd in een verbond. Omdat in dat verbond staat omschreven met de wet wat God bedoeld heeft. Dat is precies als in een huwelijk, broers en zusters. Ik ben met mijn vrouw verbonden, nu 45 jaar. We hebben elkaar beloofd. Dat is de kern van het verbond. Belofte. Dat we elkander trouw zullen zijn. We zijn afgezonderd. Dat is geheiligd in de Bijbel. Afgezonderd voor elkaar. Het is niet mijn geluk wat ik nastreef. Als man. Als echtgenoot. Het is haar geluk. Haar heiliging. De opdracht in het huwelijk is de heiliging van elkander. Wat betekent dat? Dat we elkaar zullen stimuleren, inspireren. Dat wij elk persoon tot die bestemming zal komen, zal groeien tot wat God bedoeld heeft. Er staat u wat te wachten in de eeuwigheid. De koning heeft ons dat beloofd, dat wij met hem zullen regeren. Maar als wij daar geen interesse in hebben, ja, wij mogen bezig zijn, broeders en zusters, met de volle gedachte van God. De eerste gedachte van God is dat hij u wil redden, wil verlossen, wil zalig maken. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat tot een groei. Wij komen tot zoonschap. Wij komen, dat zie je in de Bijbel, in de eerstgeborene, die het belangrijkste deel erft van de Vader. Dat is Jezus, die eerstgeborene. Het gaat om dat eeuwige leven, broeders en zusters. Niet het leven zozeer op aarde. Natuurlijk mogen wij genieten van dit leven. Maar het gaat om de volle gedachte van God. De volle gedachte van God is dat leven in overvloed. Dat eeuwige leven dat uit God zelf, een ongeschapen leven, wat in u geboren is geworden. Door de wedergeboorte. Door Gods geest die in u woont. We hebben dat leven niet in onszelf, zegt Jezus. Ook in het Johannes-evangelie. Maar de Vader heeft dat leven. En Hij, zegt Jezus, heeft mij dat leven gegeven. En ik geef dat leven aan wie ik wil, zegt Jezus. Hij heeft dat aan u gegeven. Dat leven in overvloed. Als wij die positie innemen, broers en zusters, de autoriteit in Christus. Als wij gaan onderscheiden door de geest waar het op aankomt. Dat heeft met liefde te maken. Liefde, onderscheiden is oordelen. Niet veroordelen, maar oordelen over de situatie. Liefde oordeelt het zuiverste. Liefde heeft namelijk geen nevenmotieven. Liefde is zuiver in haar oordeel. Ja, zo is God ook. God is liefde. Het is wonderlijk, zoals deze vrouw hier. Ja, dit is eigenlijk een voortborduur. Johannes 8 staat echt, ik zie heel veel parallellen met Romeinen 6, 7, wat ik u behandeld heb. Johannes eindigt, daar heb ik mijn preek ook mee gedaan, in Romeinen 7 met het huwelijksverbond. Dat de vrouw aan de man gebonden is, zolang hij leeft. Ja, als hij dood is, die man, dan is zij vrij om de vrouw van een ander te worden. Die ander is Christus. God heeft ons verlost van die ene Heer. Daar heb je die onderworpenheid, dat principe van onderworpenheid van de mens. Hè, broeders en zusters, wat de vrouw voor staat in de Bijbel. De onderworpenheid is dat de mens niet zijn eigen wet is. Maar hij is altijd onderworpen en onder invloed van de geestelijke wereld. In het goede of in het kwade. Ja, maar dan is het zo mooi wat Paulus zegt in Romeinen 6. Er is een dienstknecht, of je bent dienstknecht van ongerechtigheid, of je bent dienstknecht van de gerechtigheid. Menselijk gesproken, zegt hij dan. Maar dan zegt hij in Romeinen 7 hoe God het ziet. En dan haalt hij het huwelijk aan. Waarom het huwelijk? Dat is een verbond, wat ik u net zei. God redeneert in een verbond. Niet over slavernij of dienstknecht. Zo redeneert God niet. God heeft u zijn verbond aangeboden. En zoals ik u zeg, deze vrouw waar wij over zullen lezen, is het beeld van de mens die dat verbond heeft verbroken. Zij is overspelig geworden in haar huwelijk. Daar heb je dat verbond. Zij verbreekt het verbond als het ware met haar echtgenoot. Dat is de mens. Wij hebben ons huwelijksverbond met God verbroken. Ons verbond. Wij zijn ons eigen weg gegaan. Dat is de zonde van de mens. Eigenwillig. En ook in de godsdienst. Eigenwillige godsdienst. Wij zullen dat zien in deze verse, broeders en zusters. Laat ons lezen. Johannes 8, vanaf vers 1 tot en met 11. En zij begaven zich in ieder naar zijn huis, maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. Ze waren in de tempel. De schriftgeleerden en fariseërs wilden Jezus aanklagen. En zij zochten een reden om hem aan te klagen en hem te vermoorden. En des morgens vroeg was hij weder aanwezig in de tempel, Jezus. En al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt en zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem, Meester, Deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Ziet u, dat is die eigenwillige godsdienst van de mens. Deze schriftgeleerden en fariseeërs kenden het Oude Testament als het ware uit hun hoofd. Letterlijk uit hun hoofd. Zij moesten dat leren van hun vierde jaar af, moesten zij de Bijbel uit hun hoofd leren. Maar wat is het resultaat, zoals Twant zegt, van onze kennis? Van wat wij allemaal weten van God? Van theologie? Het gaat om de praktijk, zoals ik u net zei. Het gaat om een relatie met God. Niet wat wij weten zozeer, broeders en zusters. En als wij iets weten, is dat door geloof. Het is iets geestelijks. Wij kunnen de wet niet vervullen. Paulus zegt, de wet is geestelijk. De mens is vlees. Wij kunnen alleen de wet in die zin vervullen, omdat Christus die gerechtigheid van God is. Omdat Christus de wet heeft vervuld. Daar zie je dat positie in Christus. U heeft de wet vervuld in Christus. Omdat u één bent met hem. Omdat u verbond, dat nieuwe verbond in Christus. De mens is een verbondspreker. Maar dat verbond, dat relatie met God is hersteld. Door Jezus Christus. Omdat hij de wet die bij het verbond hoort, heeft vervuld. In die wet wordt de relatie gedragen. Wordt de plaats van de man, wordt de plaats van de mens gewezen ten opzichte van God. Hoe hij zal naderen. In welke hoedanigheid. En dat hij rein moet zijn en heilig, omdat hij een heilige God nadert. Dat is relatie, broeders en zusters. Dat is allemaal relatie. Die wet gaat over, dat is het denken van God over hoe hij zijn relatie met de mens wil invullen. Wij leggen de wet vaak negatief uit. Maar de wet draagt alles. Dat is ook zo in de wet van Nederland. Draagt alles. Draagt de samenleving. Is er voor de rechtvaardigen die zich aan de wet houden. Niet voor de criminelen die houden zich niet aan de wet. Maar die wet die draagt alles. Waardoor wij bijvoorbeeld een verkeerswet, waar rijden rechts. Als u zich niet aan die wet houdt, dan gebeuren er ongelukken. Ja, de Bijbel spreekt over de wet nooit in negatieve zin als het om geestelijkheid gaat, om geestelijke dingen. Maar de Joden probeerden de wet te vervullen. Dat is zelfgerechtigheid. Dat is geen gerechtigheid van God. Dat is zelfgerechtigheid. Dan denkt de mens, ik kan de wet vervullen van God. Wij kunnen de wet nooit vervullen van God vanuit onszelf. Dan alleen als wij wedergeboren zijn en vervuld van Gods geest, dan leeft die geest in ons, zal ons leiden, zodat wij de wet willen, graag willen vervullen. Dat wij leven willen naar gericht op God en niet langer meer gericht op onszelf. Broeders en zusters, deze fariseeën en schriftgeleerden zijn alleen, alhoewel zij godsdienstig zijn, daar heb je die eigenwillige godsdienst of religie, zijn bezig met de dood. Jezus is bezig met het leven. Hij wil mensen vertellen over zijn vader die het leven geeft. Hij vertelde daar in de tempel. Ja, maar deze schriftgeleerde bracht een vrouw bij hem die in overspel was gevallen. En in de wet van Mozes staat vers 5. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulke te stenigen. Dus die vrouw moet gestenigd worden. Maar wat is het zwakke van hun aanklacht? Dat zij helemaal niet praat over die man. Waar is die man? In de wet van Mozes staat net zo goed dat die man ook gestenigd moet worden. Samen met die vrouw die in overspel is gevallen. Want hij heeft een vrouw begeerd die al getrouwd is. Die niet zijn eigendom was in die tijd geredeneerd. Ziet u? Wij staan als mensen, als verbondbrekers. Dat wil Jezus eigenlijk met dit verhaal ook, met de evangelist met dit verhaal aantonen. Wij staan als mens allen onder de wet. Zolang wij niet tot Christus komen, staat elke mens onder de wet en zal hij ook naar deze wet worden geoordeeld. Tenzij u, dat heb ik u vaak gezegd, tenzij u een advocaat neemt die door God wordt geaccepteerd, en er is er maar één, dat is Jezus Christus. Hij is onze pleiter, onze advocaat, volmaakt, middelaar van het verbond tussen God en mens. Dat zegt Job, was er maar een mens die kon spreken voor mij, voor God. Wij kennen die mens uit genade door Jezus, door God de Vader, Jezus Christus, die zijn zoon zond. In vers 6, gij dan, zeggen die schriftgeleerden, wat zegt gij tegen Jezus? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen. Zie je dat? Dat dubbelhartige. Dat hypocriete. En dat wil God juist aanpakken door de zonde te vergeven en te verzoenen. Dat heeft te maken met de gezindheid van de mens. Zonde is niet een gebrek. Zonde is niet dat ik een foutje maak. Zonde heeft niet zozeer eerst met de daden te maken, maar met de gezindheid van de mens. Ik ben in mijzelf gezind, dus geneigd tot zonde. En dat wil God, heeft God aangepakt in zijn Zoon, Jezus Christus. Wat is beter dan rechtvaardig handelen? Wat is beter dan dat iemand rechtvaardig handelt? Dat is rechtvaardig te zijn, werkelijk te zijn, innerlijk zijn. Van daaruit komt ons gedrag immers. Ja, broeders en zusters. Ja. God heeft dat aangepakt in mij. Ik, die tot niets bekwaam ben als het voor Gods troon staat. Die besmet was, een zondaar tot zondaar gesteld. Maar Christus is voor mij tot zondaar gesteld aan het kruis. En de vloek was op hem. Het oordeel was op hem, wat eigenlijk voor mij bestemd was. Broers en zusters, dat zie je dan. Niet zo alleen mijn daden, wat ik allemaal verkeerd heb gedaan in Christus. Of in mijn leven. Niet dat alleen, maar ook mijn gezindheid. En dat wil de mens vaak niet erkennen. Jezus bukte neer, vers 6. En schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, wie van u zonder zonde is, werp het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg. In de Statenvertaling staat, door hun geweten bewogen. En hier hebben ze dat weggelaten, omdat het niet in alle oude manuscripten staat. Maar door hun geweten bewogen, gingen zij één voor één weg. Te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide, niemand, Heere. Hier zegt zij, Heere. Dat is heel belangrijk, broeders en zusters. Dat wij ons onderwerpen. En dat wij ons buigen voor God. Hij is de Heer. Daarvoor staat deze vrouw. Ja. Zoals Eva, Sarah. Zij moeten een principe, zij beelden een principe uit. Het is niet vernedering, maar nederigheid. En dat moeten wij allemaal als mensen doen. Voor God. Ja. Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden, niemand, Heere. En Jezus zeide, ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer. Jezus zegt niet, oké, we zien het door de vingers. He, ga maar naar huis. Nee, hij zegt zondig niet meer. Hiermee geeft hij aan dat er toch sprake is van zonde. maar hij wil haar niet veroordelen. Dat is genade, broeders en zusters. Ja, dat is genade van God. Voor Jezus, hier staat in het eerste vers, en zij begaven zich in ieder naar zijn huis, maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. Hij zocht weer zijn relatie met de Vader. En hij wist dat hij dat nodig had voor zijn onderwijs in de tempel, maar ook voor de ontmoetingen en de situaties die hij aanging elke dag, broeders en zusters. En hij gaat niet zozeer naar zijn eigen huis om te slapen, maar hij gaat naar de Olijfberg om te bidden. Ja, hij is bezig met God en zijn huis. Dat is de eerstgeborene in de Bijbel. In het Oude Testament lees je dat. De zoon, de eerstgeborene. Daar heb je Jezus. Hij is bezig met God, met de Vader. Hij is in een onverbroken contact, voortdurend in gemeenschap met de Vader, één met de Vader. Daar heb je dat verbond. Broeders en zusters, weet u wat er in dat verbond gebeurt? God wil ons duidelijk maken wat gemeenschap en eenheid betekent. En dat doet hij door zijn verbond aan ons te geven. Martha en ik leven als het ware, wij zijn als het ware een getuigenis van het verbond, van de relatie tussen God en mens. Wij zien dat het huwelijk juist wordt aangevallen in deze tijd. Alles wordt huwelijk genoemd, maar God heeft man en vrouw geschapen. Deze man en die vrouw staan voor geestelijke principes. Daarom zijn dat eeuwige principes van God. Wij kunnen niet zomaar zeggen, ja, je bent geen man en geen vrouw. We zeggen maar dat je, ja, het bent. Of ze willen een bijbelvertaling maken en niet meer hij zeggen van kom maar het. Het heeft te maken met eeuwige principes, man en vrouw, broeders en zusters. Dat klinkt misschien ouderwets of zoals ze nu zeggen, ja dat is rechtse gedachte. Ik heb te maken met Gods woord en ik wil daar niet van afwijken. Het gaat om eeuwige principes en als God zegt, waarom heeft hij een man en een vrouw geschapen? Dat heeft te maken met zijn gedachtegangen daarin. Zodra Adam en Eva afweken van die principes van God, is het verkeerd gegaan. Ja. De mens is afgeweken van het oorspronkelijk idee van God. Ja. En daarom is het verkeerd gegaan. Daarom hebben wij nu te maken. We zien ook in die fariseërs en schriftgeleerden, zoals ik zeg, in het willen doden van Christus, dat is het woord van God, zoals wij net hebben gelezen, dat vlees geworden, willen zij God eigenlijk monddood maken. Maar het is eigenlijk de geest van Kaïn, die ook een eigenwillige godsdienst heeft nagestreefd. Kaïn is niet misleid. Eva en Adam waren misleid. Kaïn niet. Kaïn is iemand, de eerste mens, die bewust in rebellie leefde tegenover God. Die zei, ik ga mijn eigen weg, ik doe het niet zoals God. God zegt, offer een lam. Abel heeft dat gedaan, hij niet. Hij geeft van zijn offergave van zijn land, van zijn vruchten van het land. Dat kan wel op dankbaarheid wijzen, broeders en zusters, maar dat is niet genoeg. Het gaat niet om dankbaarheid alleen tegenover God. Het gaat erom, is de relatie met God verzoend? Leven wij werkelijk gericht op God in ons leven? Is God het centrum? God wil geen bijrol in uw leven. God wil de centrale plaats in uw leven. Hij wil dat huis bouwen in u, in uw hart. Hij wil via uw mond spreken tot de wereld rondom u. Ja, dat is de genade van God. Dat God hoorbaar wordt in deze wereld, het getuigenis van Christus. En niet alleen in onze woorden, maar in onze daden. Dat als lijden komt, als alles getuigt tegenover het opstandingskracht van Christus. Alles om ons heen. O Heer, waarom gebeurt dit mij? Waarom moet mij dat overkomen? Ik zie het niet meer zitten, Heer. Dan richt u zich tot hem en knielt u neer aan zijn voeten. En zegt u, God,
Ik kan dit niet meer zelf. Broeders, het is Gods geest in de situatie en de ervaringen van u en mij. Dat is de praktijk. Dat is de relatie met God. Het is Gods geest die tot u spreekt. Waarom? In deze situatie. Wij kunnen roepen. Heer, waarom gebeurt dit mij? Maar we kunnen ook zeggen, Heer. Uw geest heeft mij tot deze plek gebracht. Omdat er in mij, ik zoek u niet. Paulus zegt in Romeinen 3. Er is geen mens die God zoekt. Niet één is rechtvaardig. Onze rechtvaardiging is in Christus. Hij heeft zijn geest in u en mij uitgestort, waardoor wij roepen tot God. En vaak moet hij ons nog dwingen ook tot die ervaring, door die ervaring. Heer, ik kan het niet meer. Ik zie geen uitweg meer. Wij denken dat wij het zelf kunnen, totdat wij het niet meer kunnen. Weet u dat dat ook gerechtigheid is van God? Dat zie je aan Israël. Zodra Israël afwijkt van God, dan worden zij overgeleverd aan vijandige volken. Wat doet God? Dat is God die dat doet. God heeft hun gezegd, ik ben in uw midden, gij zult regeren, gij zult tot zegen zijn van de hele wereld, van alle volkeren. Maar zij weken af van het verbond met God. Daar heb je die verbondsrelatie weer. Wat doet God? Hij geeft ze over in hun eigen begeer. En zij worden veroverd door Nebukadnezar, de Babyloniërs. Ja, door de Assyriërs. Dat is God in zijn gerechtigheid. God zal alles doen om zijn kinderen, zij die een verbond met hem gesloten hebben, om die terug te brengen naar hem. Alles. Ja. En dat gaat vaak via het kruis, hè, broers en zusters. Wij willen niet opgeven ons eigen leven. Wij willen ons eigen wil doen. Wij willen de zonde niet. We verlusten ons zo in de zonde of wat het ook is. We hebben een andere Heer dan God. Deze vrouw zag aan Jezus. En hoe hij met haar sprak. Dat dit een man van gezag was. En zoals hij zei. Wie zonder zonde is. Wie is zonder zonde? Jezus die daar in hun midden staat. Maar niemand zag dat. Hij is de zondeloze. En zoals Paulus zegt in Romeinen 7. Als die man gestorven is, is die vrouw vrij. Hij is die zondeloze die voor ons gestorven is. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar hij doorzag het hart van de mensen. Hij doorziet u en mijn hart. Ja. Halleluja. Halleluja, God is goed. Ook als het soms moeilijk gaat. God is goed. Hij zal ons zeker daar brengen. Wij mogen uitgaan van onze positie in Christus. Hij brengt ons daar. En als wij daar eens staan voor zijn troon, broeders en zusters, is het niet omdat u zoveel heeft gebeden, omdat u Bijbel heeft gelezen, omdat u zo geweldig bent, zoveel mensen tot Jezus heeft geleid. Het is vanwege Christus en zijn volbrachte werk. Het is wat hij heeft gedaan, de zondeloze, u en mijn zonde op zich genomen, waardoor hij moest zeggen, Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Een eenheid waarvan wij geen. Wij kunnen daar niet bij stilstaan, wij weten niet wat dat is, die eenheid tussen de Zoon en de Vader. Wij weten niet wat dat is. Als ik mijn vrouw lief heb, dan is dat vaak ook nog op mijzelf gericht. Ja. God heeft lief zonder dat hij op zichzelf gericht is. Hij heeft zijn zoon aan u gegeven. Dat wat hem het meest dierbaar was. Dat wat hij voor de schepping al had afgezonderd. Deze is mijn troonpretendent. Deze zal mij opvolgen. Hij zal over alles regeren. Zo kostbaar was die zoon voor hem. En in die zoon zegt hij daarbij. En dat geldt voor u en mij. In die zoon is er een verbond. Want ik zal mijn zoon geven aan de bruid. Aan de gemeente. aan allen die zijn geschreven in het boek des levens. Hun namen zijn bekend bij God. O, wat een God dienen wij. Wat een heerlijke God. Niemand zal hem daarvan afbrengen, van dat originele plan van voor de schepping van de wereld. Wie zijn wij? Wie bent u dat u God kunt verhinderen? God zal doen wat hij besloten heeft. Ja, hij is vast in zijn wil en zijn kracht om het te doen. Halleluja, God is groot. Ja. Dus deze vrouw staat eigenlijk voor de gehele mensheid. Het principe van de onderworpenheid van de mens aan de Vader, aan God. Wij zijn gezanten van God hier op aarde gezet om te regeren. Ja. U kunt geen hogere gezant zijn, want de gezant van koning Willem-Alexander is al geëerd in de wereld. Een ambassadeur van Nederland, als hij ergens op bezoek gaat, wordt hij met honneurs ontvangen. Er is geen hogere koning dan Jezus. En u bent zijn ambassadeur. Halleluja. Ja, broeders en zusters, het is geweldig wat de Heere doet. We zijn dood voor de wet door het lichaam van Christus, hadden wij in Romeinen 7 gelezen. En daar gaat dit verhaal eigenlijk, dat haakt eraan. Wij zijn dood voor de wet. Daarom kan Jezus daar ook vrij spreken. Als je gelooft in Jezus Christus, dan ben je mede gestorven met hem. Dat is een belangrijk gegeven in uw leven. Als u doorblijft, deze vrouw kon ook zeggen, ja, maar ik heb het toch gedaan. En het is toch gebeurd. En wat nu? En hoe moet ik? Zij is vergeven. Niemand heeft haar veroordeeld en niemand heeft haar gestenigd. Zo moeten wij in vrijmoedigheid in Christus leven. Ja. Wij waren verbondsprekers, maar God heeft alles gerestaureerd. Wij zijn dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, zegt Paulus. En die ander schrijft de Bijbel met een hoofdletter. Dat is Jezus. Halleluja. Ja, geweldig is onze Heer en God. Het gaat dus, ik wil met u eindigen met Jeremia 17. Dat is, daar komt die gedachte waarschijnlijk vandaan waardoor Jezus in de aarde schreef. Dan denken wij aan deze, dan wordt dit vers vaak aangehaald. Vers 12 en 13 van Jeremia 17. Daar verwijst dat naar. Troon, vers 12 hè, van Jeremia 17. Troon der heerlijkheid van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, dat is Gods huis. Het gaat dus om de troon van God, broeders. Dus dat heb ik u vaker gezegd, hè. Ik heb u vaak gezegd dat er boven onze hoofd een oorlog aan de hand is in de hemelse gewesten. En die gaat om de troon van God. Satan heeft zich in oppositie, in rebellie gevallen tegenover de troon van God. En nu probeert hij voortdurend die troon van God daar zelf in te komen. Maar die troon van God is aan u gegeven in Christus. Aan u en aan mij. Kunnen wij daarbij, met ons verstand? Het is te wonderbaar. Maar God heeft dat al voor de schepping besloten. Zonder de mens, zonder de schepping, heeft hij gezegd, mijn zoon wordt mijn troon opvolgen. En in hem, in een verbond met hem, die mensen die verlost worden. Koning en koningin van het ganse universum. Dat is uw bestemming. Leef daarnaar, broeders en zusters. Leef daarnaar. Laat ons, zoals Paulus zegt, wandelen waardiglijk het evangelie. Wij zijn koningskinderen. En er staat hier in Jeremia 17, vers 12 en 13, troon der heerlijkheid van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, het huis van God. God doet alles hier op aarde in verband met zijn huis. alles. Ja, wij kunnen vaak de gemeente op afgeven, beschimpen. Het huis van God, daarvoor heeft Christus zich gegeven. Daar is Christus mee bezig. Met het huis van God, dat bent u en ik. Alles heeft er maar. Wat gebeurde er met Jacob toen hij vluchtte voor Esau? Wat is zijn eerste verhaal daarna? Hij kwam terecht in Bethel, huis van God. Betekent dat? Alles heeft te maken met het huis van God. Als Jacob de zegen krijgt van het verbond, heeft dat te maken met het huis van God. God bouwt zijn huis. Ja, geweldig is God. Plaats van ons heiligdom, hopen van Israël. Heere, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie, en dan heb je hier, wie afwijken, wie zich afkeren van u, zullen in de aarde geschreven worden. Ja. Laat ons onze hart richten op hem. Hij die ons vergeven heeft. Hij die ons opgenomen heeft in dat verbond, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de Heere, verlieten. Het is niet zozeer het actieve oordeel van God op die mensen. Hij wil ze even doodslaan. Een verbondspreker in de Bijbel, die onttrekt zich aan God, die de springader van het leven is. Wat gebeurt er? Sterven. Als je geen water hebt, ben je dood. Dus het gaat niet om het actieve oordeel van God hier, broeders en zusters. Hè? Maar het gaat erom dat wij de springader, datgene waarvan wij afhankelijk zijn, dat waaraan wij onderworpen zijn als mens. De mens doet dat niet graag. Hè? De mensen in de wereld zeggen, wij zijn autonoom. Ik heb tegenover niemand iets te verantwoorden. Ik bepaal dit of dat. Wij zijn maar van die miserige wezens. Als God zo doet, zijn wij dood. Maar God doet dat niet. God ziet altijd in genade en barmhartigheid naar u en naar mij. Omdat hij liefde is. Broeders en zusters. Halleluja. Ja, en daarom laat ons niet afkeren van God, maar juist naar hem toe gaan. En ontvangen worden. We hebben een toeleiding door de troonzaal van God. En dat is Jezus Christus. Amen.